Kein Geloel.
Het moet een van de laatste potjes op het oude Varkenoord zijn geweest. De dag dat Quilincy Hartman, ook wel bekend als Q, iets deed waar de meeste Feyenoorders alleen maar van kunnen dromen. Samen met Orkun Kukçu achter de bal staan, een dikke 20 meter van het doel vandaan. En dan tegen eerste elftalspeler Orrie zeggen, ik schiet hem wel. Het gebeurt bij Feyenoord op de training al zelden dat een vrije trap met zo'n perfecte krul de kruising opzoekt. Laat staan dat er klassiekers mee worden beslist. Quilincy Hartman, bam, 5-2. De nekslag voor de hoofdstedelijke jonkies van hooliganvriendje Heitinga. En van dat nonchalante juichen dat Q zijn mate had beloofd, kwam weinig terecht. Oké, het was een mini-klassieker. Maar van de onder 19 die dag werd opgesteld, hebben Azarkan, Burger, Geertruida, Kukçu, Bannis en pas nog El Bouchatoui al van het grote Feyenoord mogen proeven. Een grote score. En wie Hartman die dag zag spelen en scoren dacht, ook voor hem kan die dag niet lang meer gaan duren. Dit jaar was het dan bijna zover. Maar tijdens zijn eerste training bij het eerste ging het mis met zijn knie. Weer een zware blessure. En de droom waar hij al voor knokt sinds hij nog een klein jongetje was, raakte weer even verder uit zicht. Vanaf 1908 kun je de Kuipen bijna aanraken. Maar soms schijnen die verdomde bakens wel erg in de verte. In het talentenportret van Feyenoord TV vertelde Q vorig jaar over zijn vorige blessure. Als ik nu weer zwaar geblesseerd raak, dan heb ik nu geleerd hoe er weer sterker uitkom. Met dank aan zijn tatoeages van rapper Juice WRLD en zijn religie, weet hij, denk aan de mooie momenten om de zware te overleven. We hopen dat hij die woorden van zichzelf nog niet vergeten is. En anders kunnen we hem er bij deze nog even aan herinneren. Want hij zit hier aan tafel. Welkom Quilincy.
Ja, nou perfect gezegd denk ik.
Ja, mooi. Ja jongens, het is een speciale podcast. Jullie horen sowieso mijn stem, ik presenteer nooit. Maar goed, we gaan het vandaag ietsjes anders doen dan anders. Want we hebben een hele speciale gast. Nou ja, je hebt hem net al gehoord. We hebben Quilincy Hartman, linksback van de Feyenoord onder 21. Jong Feyenoord hebben we aan tafel. En samen met hem ook Robin is aan tafel.
Ja, dat deed je prachtig, Jopie.
Dank je wel.
Wat een prachtige aftrap.
Ja, ik had ook precies uitgerekend waar ik de spaties moest zetten.
En ja, je
praat het heel snel.
Nee, maar het klonk goed.
Helemaal goed.
Ja, man.
Nou, ik vind het wel spannend, want we hadden al een voorgesprekje. Ik kom uit 1983. Jullie zijn alle twee vanuit deze eeuw.
Ja.
Dus ik voel een generatiekloof van je wel staan deze tafel.
Nou, ik vind het wel eens lekker.
Dus ik hoop dat jullie niet heel veel moeilijke woorden gaan gebruiken, want dan
nee,
ben ik af, jongens.
Nee, we houden het gewoon... Het
gaat hartstikke netjes nu.
We houden het een beetje normaal.
Ja, oké, en als ik het niet snap, dan zal ik gewoon af en toe mijn vinger opsteken. En dan zal ik zeggen, joh, wat bedoel je nu?
Is Gucci.
Ja, hier gaat het alweer fout. Nee. Goed, ja, we gaan gewoon een podcast opnemen zoals altijd. We nemen het op zondag op. We zitten bij de Feyenoorder. En dat is extra bijzonder, want we zitten op een paar honderd meter van waar nu de bekerfinale wordt gespeeld. We horen nog weinig gejuich, dus we gaan er nog vanuit steeds uit dat het 1-1 is. Ja. Maar gaandeweg deze wedstrijd zullen we wel bij u terugkomen in de podcast. Hey, waar we het over moeten hebben, want in het eerste item gaan we proberen altijd een beetje de actualiteit te bespreken. Deze week was er ineens groot nieuws, Robin. 3 nieuwe scouts zijn aangesteld, daar waar Feyenoord eigenlijk een beetje scoutloos leek te zijn.
Zeker, ja. Ja, een tijdje geleden is natuurlijk een beetje het hele gehele scoutingsorgaan van Feyenoord een beetje ontmanteld, hè?
Ja.
We hadden 3 scouts. Michel Breukers, nou, die is zelf gestopt. Mika Lipone, die is naar PSV vertrokken. En Steven Abtroot is uit het niets 2 weken geleden op non-actief gesteld.
Nou, iets langer al.
Iets langer al?
Ja, die is al een paar weken geleden.
Sorry, ik leef
maakt
helemaal
niet uit,
nu, joh.
Maakt niet uit.
Maar dit hoort natuurlijk allemaal een beetje bij het project van Arnesen, om de jeugdopleiding helemaal te vernieuwen. En daar was vorige week was daar ineens het nieuws dat Feyenoord 3 nieuwe scouts mee gaan samenwerken. Mark Rel, Christos Akas en oud bekende ook voor mij een beetje, Bernard Schuiteman. En die gaan de scoutingsafdeling versterken. Zegt die naam jou wat, Jopie?
Nou, die eerste 2 sowieso niet. Daar heb ik echt wel van moeten gaan googlen. Ken jij eens Quilincy?
Het zegt mij
helemaal niks.
Nee, zal ik je even bijpraten, jongens?
Ja.
Nou, Mark Rel, dat is een data specialist.
Ja.
Feyenoord die is natuurlijk niet helemaal van de data en er wordt nu met Koen Stam...
Wel?
Ja?
Nou, dat gaat wel steeds meer
ja, dat
die kant
zeker.
Op,
ja. Ja, Quilincy is natuurlijk expert op dat gebied.
Voor het eerst dat we tegen worden gesproken vanuit de club. Normaal gesproken kunnen we allemaal onzin verkondigen
dat
en
klopt.
Nu krijgen we ineens...
Van Freek kan ik het niet hebben, maar van Quilincy.
Ja, precies,
dus dat komt helemaal goed. Ja, die is dataspecialist en die wordt zeg maar een beetje de basis van het scoutingsapparaat.
Ja, ik heb hem zitten googlen, hè.
Ja.
Want ik dacht, ja, Mark Rel, die naam zei me
echt
helemaal niks.
Nee.
Hij is tot voor kort was die baas van een of ander heel vaag bureau. Die website ziet eruit alsof het gemaakt is door een kind van 12. Nou zegt dat niet zo heel veel. En als ik op die site zie, ze connecten makelaars, spelersmakelaars met clubs, met spelers. Ik dacht, ja...
Een soort Tinder.
God, daar zijn we weer. Niet al te lang geleden hadden we nog een speler via Tinder binnengehaald.
Ja, nou, we hebben Spijtje inderdaad al via Tinder binnengehaald. En dan
maar
nu ook een scout.
Nee, dus mijn eerste gevoel was... Ja, ik weet niet wie het is. Hij wordt ook meteen hoofd van de scouting. Dus het is
hij wordt de basis,
Dus ik was wel verbaasd. Want de naam zegt mij dus nogmaals niks. Dat hoeft natuurlijk niet zoveel te zeggen. Want scouts zouden, als het goed is, zouden ze een beetje in de anonimiteit moeten werken. Maar ja, een bijzondere naam. Dus ik ben benieuwd. Ik hoop dat Feyenoord binnenkort wat meer over hem gaat verkondigen. Want op internet is heel weinig te vinden.
Ja, dat hoop ik ook. En Christos Akassi heeft wel een iets grotere naam. Dat is een talentvolle scout die in de top van het Griekse voetbal en internationaal zijn sporen al heeft verdiend.
Jij leest nu letterlijk op wat in het persbericht staat.
Nou,
wat heeft hij dan allemaal gepresteerd dan?
Hij is Grieks. Hij kan onwijs goed gierels maken, heb ik ook vernomen. Het zijn allemaal een beetje onbekende namen. En daar ben ik het gewoon helemaal met jullie eens. Maar Bernard Schuiteman,
je krijgt nu wel een onvoldoende voor je spreekbeurt, Robin. Want ik heb natuurlijk wel mijn huiswerk gedaan.
Nou, Jopie, praat jij me even bij, ouwe engnek.
Ik ben natuurlijk de man van de bakens. Ik zit natuurlijk altijd te kijken wat die spelers in het buitenland doen. Dus Pauwok is natuurlijk een club waar Diego Bisseswar niet al te lang geleden speelde. En Bisseswar, die is daar 2 jaar geleden, heeft hij daar de dubbel gewonnen. Nou, deze Akkas is jarenlang, sinds 2015 is hij daar hoofdscout bij van PAOK. Was een club die eigenlijk nooit kampioen werd. En sinds hij daar gekomen is, zijn ze kampioen geworden in 2019. En dan hebben ze in 2017, 2018 en 2019 de beker gewonnen. Oh. Dan kan je niet altijd meteen de link leggen van, dat is rechtstreeks, komt dat vanuit hem. Maar het geeft wel aan een club die eigenlijk altijd een beetje in de schaduw stond van Olympiakos en Panathinaikos. Het is nog een beetje, dat doet pijn om de Feyenoord van Griekenland, omdat ze nooit winnen.
Ja.
Heeft daar toch voor gezorgd dat een aantal spelers, zoals bijvoorbeeld een Bisseswar, daar is gaan spelen. En volgens mij loopt het daar best aardig. Ik zat ook te kijken van of hij nou heel veel goede verkopen had. Wat je dan vaak ziet van spelers die ze van 2 miljoen halen en dan voor 15 verkopen. Dat valt allemaal wel mee. Alle verkopen zijn ongeveer van 3, 4 miljoen max.
Maar wat is hij nou, zaakwaarnemer of scout?
Deze Akkas is scout. Ja, okay, die was hoofdscout van PAOK.
Ja, ja, ja.
Dus het is in ieder geval wel iemand die ook een ander stuk van het voetbalwereldje kent. Want je hebt natuurlijk alleen maar Nederlandse scouts. Ja, die zullen waarschijnlijk de Nederlandse markt goed kennen. Het is juist wel zo lekker dat je iemand uit Oost-Europa of in dit geval uit Griekenland, is misschien een andere markt. Want de spelers die hij gehaald heeft bij PAOK zijn wel spelers van 2, 3 miljoen. Dat zijn ook de bedragen die Feyenoord maximaal kan uitgeven lijken. Ja, dus op zich vind ik dat wel een interessante naam. Nou, ben ik iets enthousiaster van dan Mark Rell, die me in de basis niks zegt.
Nou, zullen we dan even naar degene waar ik het persbericht niet voor nodig had, jongens. Bernard Schuiteman.
Ja.
Nou, ik heb even wat dingen teruggekeken.
Ja.
Ik was uitgerekend -4 en volgens mij was Quilinci -5.
Ja.
Wedstrijdje tegen Ajax.
Ja, wat is een oud Feyenoorder, hè?
Het is zeker een oud Feyenoord. Ja, hij is in 1995 gekocht.
Ja.
Van Bayer Leverkusen, 1,5 miljoen.
Ja.
Heeft hij mogen kosten. En was altijd...
Jongens, in die tijd hebben we het over,
zit ik eindelijk met een generatiegenoot aan tafel. Ga jij een beetje oudlopen doen?
Ja.
Maar was altijd een beetje 12e man bij Feyenoord.
Ja, klopt.
En is toen uiteindelijk de scouting ingerold. En die man heeft wel al zijn strepen verdiend, hoor. Manchester United was hij hoofdscout.
Ja.
Ja, en nu richt ik me even tot Quilinci. Ken je Upamecano van FIFA?
Ja, die ken ik wel, ja.
Dat is echt een beest, hè?
Ken je die van FIFA? Die ken je toch gewoon van het echte voetbal?
Ja, oké.
Gaat nu naar Bayern München?
Ja, verschrikkelijk goede voetballer. Ja, die heeft hij dus bij Manchester United aangedragen. Niks mee gedaan.
Nee.
Ja, dat... Dit
nou, hallo, als je zulke namen kan aandragen, je komt niet zomaar bij Man United, toch?
Nee, eens. Even nogmaals, reputatie is goed, want hij is nu dan technisch directeur bij Grasshoppers. Die in Zwitserland nu kampioen gaan worden. Dus hij heeft echt wel een soort van veel betekend. Maar ik had het een beetje moe van die scouts, met name dan, die zeggen, ik heb hem als eerste ontdekt. Dan denk ik altijd van,
Het ligt vooral aan de speler. Als een speler heel goed is, dan kan ik hem ook aandragen.
Weet je, ik kan ook bij Feyenoord op Varkenoord gaan kijken. En dan zie ik ook wel wie de goede spelers zijn. Ik kan zeggen, die heb ik als eerste ontdekt. Ja, wat een lulkoek, want hij speelde bij Feyenoord. En waarschijnlijk heeft iemand daarvoor al een keer gedacht, die is goed genoeg. Dus...
Ja, ik word toch warmer van Upamecano dan van Liam Kelly. Maar,
maar het is eigenlijk juist mooi als een speler bijvoorbeeld juist niet heel veel mensen hebt die hem goed vinden. En dat iemand dan wel het risico durft te nemen. En dat het dan, zeg maar, goed
uitkomt.
Hij
was toen echt ook nog jong, hè?
Nee, absoluut eens.
Mee eens, maar tuurlijk, hij was toen nog niet bekend.
Eens, dus in zoverre vind ik dat als hij met dat soort spelers aankomt, al zou hij er 1 per seizoen hebben, dan ben ik wel heel blij
ben
met
ik
hem.
Tevreden.
Maar het is meer dat ik, als zeg maar mensen soort van, dit is mijn reputatie, van ik heb dat allemaal bewerkstelligd. Ja. En dan is het niet heel veel meer van dat je hem een keer ergens een scoutingsrapport over de bühne hebt gegooid en dan zegt, dat zou een goede zijn. Ja, ik kan ook 20 scoutingsrapports zijn, er zal er echt wel 1 goede bij zitten. En wat de 19 doen, dat vertelt het verhaal dan natuurlijk.
Ja, dat is,
je hebt gelijk, maar we moeten natuurlijk wel kijken. Zo'n naam, het doet mij wel wat als je nu ziet dat op de transfer, qua transfersommen Feyenoord al achterlopen Heerenveen.
Ja, nee eens.
Ja, dan ben ik wel heel erg voor een nieuwe impuls, zeggen.
Maar dat is gewoon heel goed. Dat is in zijn algemeenheid gewoon goed. En deze man nogmaals, Bernard Schuiteman, kent Midden-Europa best aardig.
Ja, hij is een paar jaar lang scout in Centraal Europa wordt het.
In Oostenrijk is hij best goed. Maar ja, jij vertelde net van 96. Ik zei net ook, ik ben ietsjes ouder dan jullie. Ja. Ik kom uit 83. Dus ik heb Bernard Schuiterman heel bewust meegemaakt. Maar misschien nog wel meer, ook nog een andere reden. Mijn ouders hadden vroeger een campingplaats op camping De Hertshoorn in Garderen.
Is dit een spon?
Nou ja, nee, want volgens mij bestaan ze niet. Maar als ze er bestaan, ik zie dat envelopje wel graag tegemoet komen. Maar wij stonden elk weekend stonden wij in Garderen, een of ander gehucht op de Veluwe, stonden we altijd op de camping. Maar daar heb je een bakkerij Schuiterman, je hebt daar een slager Schuiterman. Ik denk dat volgens mij dat halve dorp Schuiterman is. En toen ineens was daar in die zomer dat Feyenoord ene Bernard Schuiterman contracteerde. Ik zat toen nog niet zo goed in het voetbal. We hadden toen niet websites waar je kon zien waar alle voetballers speelden. Ik dacht, hey, Schuiterman, dat is een grappige naam. Nou bleek het inderdaad dat die Bernard Schuiterman ook uit Garderen komt. Zijn ouders hebben altijd jarenlang die slagerij en die bakker en weet ik wat altijd gehad. Dus hij komt uit dat dorp. Dus ik had altijd een soort van band met hem, omdat ik op die camping stond. Ik dacht, ja, Bernard Schuiterman, die komt van mijn camping. Ja. Dat is natuurlijk niet helemaal waar. Hij was bij Feyenoord nooit zo heel goed. Stond altijd inderdaad wat jij zei. Ja. Was altijd reservespeler. Is ook een beetje anoniem weggegaan. Maar is wel trots. Volgens mij vorig jaar een mooi interview bij Rijnmond. Dat het fijn dat toch altijd een beetje zijn club wel is gebleven.
Ja, hij blikt terug. Hij vond dat zijn mooiste tijd uit zijn carrière.
En wat het leukste is, hij is ons meteen gaan volgen op Twitter. Dat vind ik dan extra voor hem
spreken. Dat is
een pluspunt. Ja, Kangeloel. Ja, dat is een pluspunt. Ja, dus dan...
Maar zei ik al dat ik het de topper vond. Ja, ik vind het een topgozer. Echt waar. Ja,
maar goed, het is hartstikke leuk. Ik ben hartstikke benieuwd. Volgens mij staat er nog 1 of 2 vacatures zelfs nog uit. Maar het was wel nodig dat we er iets bij gingen krijgen. Want met 1 scout is het wel heel minimaal.
Nou, voor alle mensen die voetbalmanager spelen, jullie kunnen nog solliciteren.
Ja.
Ja.
Nou, dat zie je nu ook, hè? Al die gasten die voetbalmanager spelen, die kunnen scout worden.
Ja, ik ben altijd een beetje huiverig. Ik denk dat het echt wel iets meer is dan...
Ja, natuurlijk. En ik ben dit heel... was ook een grapje, Jopie.
Okay, nee, ja, maar ik geloof ook echt dat sommige mensen denken van die ook, zeg maar, als hun cv opsturen van ik ben 4 keer kampioen geworden met een of andere club uit de 4e divisie, dus ik kan goed scouten. En denk je, ja, voetbalspelletje waar de cijfertjes ernaast staan, hoe goed ze zijn, is toch wel iets anders. Maar goed. Ja,
mee eens.
Hoe is het bij jou gegaan, Colinci?
Qua scouting.
Ja, ja, want jij speelt al een eeuwigheid bij Feyenoord.
Ja, zolang ik me kan herinneren, ja. Ja. Dat is denk ik nu 11e, 12e seizoen.
Ja.
Het is eigenlijk wel een leuk verhaal. Ja, ik ging gewoon lekker op mijn fietsje met mijn moeder naar een toernooitje bij mij in de buurt. Ik speelde bij VVGZ in Zwijndrecht.
Ja.
En dat is allemaal achteraf, heb ik gehoord. Zo is het dan gegaan. Was er een scout en die kwam eigenlijk voor een spelertje waar ik dan tegen moest voetballen. Bij Oranje-Wit. En het blijkt dus dat ik hem... zo finaal kapot had gemaakt. Dat ze zoiets hadden van...
Kapot gemaakt, even in mijn taal, betekent dat hij die niet aan het voetballen is gekomen. Nee, echt heel veel
inderdaad. Ik was zeg maar het mannetje van het veld.
Ja, ja, ja.
Met mijn 5 jaar. En toen vroeg die scout van langs de lijn van wie zijn de ouders van...
Weet je wie die scout was? Of heb je geen idee weer achteraf?
Ik weet niet wie het die dag zelf was. Okay. Nee, okay. Dat weet ik niet. Die kwam dus vragen van wie zijn zoon is dat? Nou, mijn moeder, ja, ik... En toen gewoon contact uitgewisseld. En iets later kreeg ik een bericht dat ik op stage mocht komen. Maar bij Feyenoord was het super druk op dat moment.
Ja.
Dus hadden ze me uiteindelijk bij Excelsior gestald. 1 jaar.
Ja.
F1 was dat.
Ja.
Heb ik 1 jaar gevoetbald. Toen hebben we een paar keer tegen Feyenoord gespeeld hier op Varkenoord. Scoorde ik een keer een corner in 1 keer en een vrije trap. En toen het jaar erop zeiden ze van, weet je wat...
Kom maar hierheen.
Kom jij maar lekker bij ons voetballen.
Ja, lekker man. Speelde je toen ook in de achterhoede of speelde je toen een beetje meer naar voren?
Nee,
toen
speelde ik laatste man.
Oké.
Okay. Bij Excelsior met Tosho Leek in de spits. Dus dat waren allemaal lange balletjes en die ging dan op de brommer.
Kijk.
Ging naar rennen.
Goed man.
Dus dat was een beetje hoe het gegaan is.
Leuk man.
Ja.
Goed, dat is wel gaaf hoe dat dan kan zijn. Dat ze eigenlijk helemaal niet voor jou kwamen. Maar nee, dat je toevallig opvalt in zo'n wedstrijd.
Ja, dat is gewoon echt pure toeval eigenlijk.
Ja, denk je?
Nou ja, die dag.
Je zal toch wel een bepaald niveau hebben. Het zal natuurlijk alleen maar toeval zijn geweest.
Alles gebeurt met de reden.
Ik heb ook altijd gehoopt dat ze me ergens een keer op een vaag schooltoernooi ontdekt zouden hebben. Maar...
Tuurlijk, nee, is ook zo. Maar die dag, ik bedoel, ze kwamen niet voor mij kijken. Nee, okay. Dus ik had wel geluk dat ik precies die dag tegen dat jongetje moest voetballen.
Ideaal.
En hoe verliep dat dan? Verliep dat contact zeg maar vooral met je ouders? Kreeg je brieven op de deurmat?
Ja, ik kreeg daar niet zoveel van mee eigenlijk. Het was eigenlijk vooral dat...
Kon je al lezen?
Ja, ik kon wel lezen, ja.
Van voetballen kan je toch ook lezen?
6 jaar, 6, 7 jaar.
Nou, mijn zoon is 6, die kan net wat woordjes lezen.
Ja,
dat is, dus, ja. Het is maar, niet zo van dat als er nu een brief voor hem op de deur zou zijn, dat hij meteen weet, oh, ik ben gescout.
Nee, het is meer ouders verzorgers van.
Ja, precies.
Ja, dus,
okay,
ja.
Nee, zo ging het dan een beetje. En ik kreeg er niet heel veel van mee. Het was meer gewoon van, kom Q, we gaan voetballen bij Feyenoord. En in het begin was ik heel erg bang eigenlijk. Ik ging huilen, ik wilde absoluut niet.
Nee?
Nee, ik was heel erg verlegen vroeger en helemaal... heel erg moederskindje. Ik durfde niet echt zeg maar dieper in te gaan.
Mm-hmm.
Dus ja, bij mij in de buurt was het allemaal best wel soft. En toen ging ik hier een paar keer mee trainen. Dan kreeg ik gelijk een paar flinke tikken.
Ja.
Ik was heel ielig. Dus dat was een beetje eng, weet je wel, in het begin. Maar uiteindelijk heeft mijn moeder me wel overgehaald, omdat ik later was bij te krijgen. En dat...
Daar ben je nu blij mee.
Ben ik nu heel blij mee.
Zijn we je moeder dankbaar voor.
Ja, zeker.
Ja, inderdaad.
En was je eigenlijk al voor Feyenoord?
Ja, heel mijn leven al. Zeg maar, op dat moment waren ook meerdere clubs waar ik naartoe kon.
Oh, wie nog meer?
Ja, Ajax, PSV, Feyenoord, Sparta. Maar ja, op dat moment... ik bedoel, mijn moeder was heel erg voor Feyenoord. Ik ging als vijfjarige al naar de open dagen hier.
Oh, leuk man.
Het is Feyenoord was natuurlijk dichtbij, dus het was niet zo heel moeilijk om dat te kiezen, zeg maar.
Zijn er van jou ook foto's, wat je wel soms wel ziet, van dat je een achtjarige Quilinci was, dat je met een Feyenoord op een foto staat op zo'n open dag?
Nou ja...
Soms zie je van die foto's, maar was de laatste keer met, wat was het? Van Persie met Klaasie of zo?
Ja, die precies.
Ja, dat zijn wel foto's hoor. Ja. Denk ik dat ik 7 was met Wijnaldum en met toen nog Ver. En daar heb ik wel allemaal foto's mee. Ja. Die komen nog wel een keer bovendrijven, denk ik.
Ja, vet. Zeker. Leuk, leuk. Komen in de Insta dan.
Ja,
precies.
Die stuur ik wel even op.
Ja, goed.
Hey, ja, en... Zullen we dan maar naar iets anders... Ja, het is een beetje een snelle brug, maar het is een hele slechte brug. Maar zullen we gewoon eens over de bakens gaan praten?
Nou, Joopie, doe dat.
Bakens in de vette.
Ja, jongens, dit is de slechtste, de moeilijkste, de pittigste bakens in de geschiedenis van de bakens geweest. Want ik zei net al, we nemen dit op zondagavond op. Maar er zijn ook heel veel wedstrijden nog op zondag.
Ja, dit is de meest live bakens.
Ja, dus ik had zaterdagavond om een uurtje of 12 ben ik mijn lijstje gemaakt. Toen kwam ik eigenlijk maar tot 2 spelers. Ik denk, ja, dat is een beetje sumier. Normaal gesproken doe ik altijd een top 3. Wie komt er nou op 3? Dus ik had mijn hoop op de wedstrijden van zondag die vroeg zouden zijn. Dus ik werd 's ochtends wakker. Joh, wat zouden die gasten in Amerika hebben gedaan? He, Nigel Roberta, die heeft me vaak gered. Nou, ja. Een kwartiertje ingevallen, dus die deed helemaal niks. Dus... Ja, ik ga nu een paar namen opnoemen. En het zou best kunnen zijn dat bij wijze van spreken op het moment dat deze podcast online is, dat er ineens dat Stefan de Vrij vanavond met de Inter ineens een hat-trick maakt.
Ja,
dat
zou de Rijk ook, kan ook nog.
De Rijk dat hij ineens een winnende maakt met zijn clubje. Die spelen allemaal terwijl we dit opnemen. Dus nou ja, goed. Dus ik ga een top 3 maken die misschien niet de beste van deze week zijn, maar in ieder geval voor de beste voor nu.
Nou, gooi hem erin.
Op nummertje 3 heb ik, zijn naam werd net al eventjes genoemd, Diego Bizzaswar. Die begon, het was een zondagse wedstrijd, dus ik heb de goal helaas niet terug kunnen zien. Maar hij begon op het bankje bij Apollon Limassol. En die is daar druk bezig met de kampioenstrijd op Cyprus. Ze staan daar met 3 ploegen die meedoen om plekje 1. Hij moest nu met zijn Apollon Limassol nummertje 2 spelen tegen de stadsgenoot AEL Limassol nummertje 3. En hij kwam er uiteindelijk in de 66e minuut. En ja, je voelt het me al een beetje aankomen. Hij maakte namelijk niet heel veel later de 0-2. Uiteindelijk scoorde de tegenpartij nog een goal. Het werd uiteindelijk 1-2. En die is niet geheel onbelangrijk, want ze staan nu 3 punten achter op de nummer 1, met nog 3 potjes te gaan. Dus ze kunnen daar gewoon nog kampioen worden. Bizzaswar. Hartstikke mooi, dus geen onbelangrijke goal uiteindelijk.
Mooi man.
Dan op nummertje 2. Ja, ik heb eigenlijk een regel. Penalties vind ik allemaal, een penalty maken. Onderschat ik dat, Quilinci? Is dat moeilijker dan ik soms doorheb?
Nou, ik vind het niet zo moeilijk.
Oké, nou precies. Daarom noem ik ze. Nee, maar...
Nou, je red je hem even, Quil.
Ja, ik heb gezegd dat het moeilijkste is van de wereld. Nee, maar vaak denk ik, zo'n penalty maken. Ik vind een verdediger die de nul houdt, vind ik misschien wel iets bijzonderer nog dan iemand die een penalty maakt. Deze week heeft er een uitzending gemaakt. Drenthe bijvoorbeeld, Royston Drenthe heeft er weer eentje gemaakt. Die zit er niet in. Maar deze week zit er wel iemand in die een pingel heeft gescoord. Namelijk Jonathan de Guzman speelt. Weet je dat, Robin?
Jonathan de Guzman?
Ja. Weet je wie dat is?
Ja, natuurlijk weet ik wie dat is. Speelt hij niet nog in Duitsland?
Nee, die speelt niet meer. Zijn contract bij Frankfurt is niet verlengd. Die is ook naar Griekenland gegaan.
Oh.
Die speelt nu bij...
Weet
die heb ik hier... Nee, ik heb het niet op mijn lijst staan, maar ik weet het uit mijn hoofd. Die speelt bij OV Creta samen met Lucas Tarlos.
Oh, ja.
En die doen het helemaal niet zo goed, want die bungelen een beetje onderin. En die moesten deze week ze spelen tegen... Atromitos, wie kent ze niet? Nou, en hij maakte uiteindelijk de openingsgoal 1-0 uit een penalty. Het werd uiteindelijk 1-1, maar waarom die toch deze week in die lijst staat? Want hij maakte die goal, hij rende daarna naar de bal toe, die deed hij onder zijn shirt.
Ah.
Hij deed zijn duim in zijn mond.
Dat is mooi.
En hij maakt daarmee volgens mij duidelijk dat er een kleine de Guzman op komst is. En we hebben het net gehad over scouting. Nou weet ik dat er een andere zoon van hem al bij de Academy speelt. Die is niet heel slecht. Dus misschien moet Feyenoord die scouts meteen richting, in dit geval, Griekenland sturen.
Kameraadje
contract maken. Ja. Zeggen dat hij vanaf zijn tweede al welkom is op de club.
Ja.
Want de nieuwe de Guzman, jongetje of meisje kan tegenwoordig alle twee, hè?
Ja,
dat kan zwaar. Ja. Ja.
Hebben wij nou net een Griekse scout aangenomen, Joopie?
Nou, kijk hier. Dit zit helemaal snor. Dit zit helemaal snor. Ja, en dan op nummer 1. Als ik deze man niet op nummer 1 zou zetten, denk ik dat ik heel veel supporters heel boos zou maken.
Oh,
hij speelt op dit moment, zit hij op de reservebank, terwijl we dit opnemen. Maar het gaat met name om een wedstrijd. Afgelopen donderdag was er namelijk een kwartfinale in de Europa League. Er speelde een club uit Amsterdam. Die speelde tegen een club uit AS Roma. Oh nee, niet uit AS Roma, uit Rome.
Goed.
Karsdorp hebben we natuurlijk over. Die mocht nu meedoen. Eerste wedstrijd was hij geschorst. Tweede wedstrijd mocht hij meedoen. Hij speelde helemaal niet zo geweldig. Maar wat belangrijk is, ze hebben gewoon gewonnen.
Lekker.
Ze gaan gewoon door. Ze hebben Ajax uit de beker geknikkerd. En ze gaan nu naar de halve finale van de Europa League. En
5 woorden. De eerste en de laatste.
Zo is maar net.
Ja, en item 2 gaan we het lekker een beetje dieper op Q in. Ja, want als je zegt Quilinci Hartman, dan denk ik eigenlijk gelijk aan de wedstrijden tegen Ajax. Ik neem jullie even mee, jongens. Terug naar 29 april 2019. Feyenoord onder 19 speelt thuis tegen Ajax onder 19 en de wedstrijd eindigt 5-3 in het voordeel van de Rotterdammers. Tijdens de wedstrijd legt Q vanaf een metertje of 30 aan voor een verkregen vrijtrap, wat Johan al zei in zijn aftrap. Q, misschien kun jij het verhaal even afmaken. Hoe verliep het?
Ja, hoe verliep het? Ja. Niet alleen die vrije trap, maar gewoon de hele wedstrijd.
Ja,
nou sowieso bizarre wedstrijd. Het was eigenlijk eerst de bedoeling dat die wedstrijd volgens mij een paar weken eerder was.
Toen was het zo onwijs regenachtig.
Ja, klopt, ja.
Want het werd op een maandag gespeeld. Want klopt.
In de meivakantie.
Ja, want ik moest toen gewoon werken. Ik ben daar inmiddels weg, dus ik durf het wel zeggen. Ik heb daar een beetje gesmokkeld. Ik zei dat ik een externe afspraak had. Ik dacht, ik wil die wedstrijd wel even koekeloeren. Dus ik ben inderdaad naar Varkenoord gereden, het oude Varkenoord nog, om die wedstrijd te gaan kijken. Want er stond wel wat op het spel.
Ja, dat ging
kampioenschap, ja, dat ging de laatste paar wedstrijden was het.
Ja, wij stonden toen tweede, hun stonden bovenaan.
Ja.
En we kregen ze nog een paar weken later weer. Dus dat was de inhaalwedstrijd, deze wedstrijd. En dat was een hele bizarre wedstrijd. Ik denk, denk wel de mooiste wedstrijd die ik ooit gespeeld heb in de jeugd bij Feyenoord. Het was super warm. Het was, past er niet wel meer bij. Volgens mij stonden zelfs op Instagram van niet meer richting Varkenoord komen.
Oh, het was druk, hè? Het was knijterdruk.
Echt druk. En als je kijkt wat voor namen op het veld stonden achteraf, Dest, Timber, allemaal dat soort gasten.
Bobby,
Unovar, allemaal dat soort gasten. Maar we hadden ook een heel goed team. En we stonden gewoon tweede, ik denk 1 puntje achter. En ja, eigenlijk die dag viel alles op zijn plek. We kwamen nog wel, we kwamen voor zelfs, met Ramon. Toen 1-1, 2-1, gingen we de rust in. En ja, toen ging het helemaal los eigenlijk, tweede helft. Toen kwam het veld op, toen hoorde ik allemaal supporters zingen, vuurwerk. Gewoon gekhuis. En toen kwam inderdaad die vrije trap. En hij lag eigenlijk net iets te ver voor Orkun. Hij heeft liever van iets dichterbij, zeg maar. Dus ik zei van, laat mij maar nemen. Hij ligt wel lekker. Toen zei hij van, ga je schieten? Toen zei ik, ja. Toen zei hij, weet je zeker?
Dat klinkt alsof hij heel verbaasd was. Ja. Kan je dat?
Ja, nou, maar het was fair. Het was fair. Hij weet dat ik het kan. Hij weet dat ik een goede trap heb. Maar het was fair. Dus hij zei, ga je schieten? Ik zeg, ja. Dus toen legde ik aan. En het volgende moment wat ik herinnerde was dat ik weer op mijn plek stond. Ik weet niet meer wat er allemaal gebeurd was daartussen.
Het viel op dat je heel rustig juicht.
Maar dat is bij alle goals. Want ik heb toevallig gisteren die samenvatting terug zitten kijken. Ik las dan inderdaad achteraf dat je voor had genomen van ik ga vuistje omhoog door.
Ik wist oprecht dat ik dacht echt dat ik zou scoren die wedstrijd. Dat dacht ik echt.
Je had het de dag daarvoor al gezegd.
Ja, dat is echt zo. Ja.
Maar het was meer van bij elke goal. Nou, ik weet niet, hoe snel loop jij die 100 meter? Want elke keer, want je bent linksback en elke keer als er een goal was, stond jij de eerste bij degene die zeg maar de doelpunt had gemaakt. Was je erbij om te juichen.
Ja.
En toevallig, ik heb een groepsapp waar Robin ook in zit. Er is heel lang die foto geweest. Volgens mij bij die eerste goal dat jullie allemaal bij die hekken staan.
Ja.
Dat is zo'n pure foto. Dat je al die getergde, blije gezichten ziet. Van
hele zieke foto's waren dat.
Ja, dat was echt heel tof. Dus die wedstrijd heb ik heel veel goede herinneringen aan. Was leuk.
Ik ook.
Ja.
Ja.
Was het je mooiste goal die je gemaakt hebt in Feyenoord shirt?
Nee.
Nee?
Nee, ik heb nog een keer een ontiegelijke, verschrikkelijk mooie goal gemaakt. Maar die heeft niemand gezien.
Ja.
Ay, nee.
Ja, ja.
Ik zou ook wel willen zien.
Dat was tegen Getafe in Spanje. Het toernooi was een corner. Die werd weggekopt. En ja, gewoon met zo'n stuiterbal, weet je wel. Van een, denk metertje of 20.
Lekker, man.
In het kruisje. Dus.
Maar dit is wel scoren tegen
Ajax. Dit is de mooiste goal.
Zeker met al supporters eromheen. Ja. Ik bedoel, als je bent fan van de club, zei je net. Dan is dat veel mooier dan dat. Ja, als het uiteindelijk in de Kuip gebeurt, is nog net een stapje hoger. Ja. Maar dit
was wel de mooiste
droom van elke supporter van Feyenoord.
Qua gevoel was dit wel echt een hele bijzondere goal. Ja.
Hij zit ook wel echt lekker in, hè?
Ja, want ik zag je inderdaad juichen. En Kuksu, Geertruida, Burger, vielen allemaal over je heen.
Ja.
Spreek je die gasten eigenlijk nog?
Ja, zo vaak.
Ja?
Ja, ik bedoel, voor mij het zijn niet gasten van, die spelen in het eerste. Ik bedoel, ik heb gewoon met ze gespeeld, dus het zijn gewoon collega's van mij.
Dus, geen vrienden?
Nou ja, vrienden zijn gewoon vrienden van mij. Maar niet dat ik met ze ga afspreken of zo.
Nee, oké, ja.
Maar we zijn gewoon vrienden.
Dat is mij uit.
Waar ik altijd jaren nieuwsgierig ben, is er dan zo'n groepsapp? Heb je nu met bijvoorbeeld onder 21, heb je een groepsapp?
Ja. Ja, is altijd.
En wat wordt er? Krijg je nou heel veel groepsapps waar ik in zit? Krijgen we die hele vieze, flauwe foto's? Nee, gebeurt dat ook? Of is het alleen maar een soort van zakelijke dingen? Van wat hebben we vanavond gegeten? Dat je
zit
iedereen
erin, trouwens.
Dat iedereen zijn courgette laat zien. Oh, okay.
Nou, het was
dat
eigenlijk
iedereen zijn courgette laat zien.
Ja, ik kan me voorstellen. Ik probeer te voor te stellen in zo'n groepsapp dat je op een gegeven moment elkaar, je bent topsporters. Dus je gaat er niet foto van ik ben lekker bij de Mac aan het eten. Dat kan natuurlijk niet. Nee. Dus dan is het tegenovergestelde, ja, courgette het eerste wat in me opkwam.
Voor mij laat je courgette zien op OnlyFans, maar niet in WhatsApp.
Ben ik veel spinazieschotel dan. Okay, okay. Ja,
nee, eigenlijk wordt er niet heel veel in gepraat, alleen hoe laat je gaat trainen. En ja, dat is het eigenlijk.
Er is niet iemand die af en toe zo'n flauw grapje doorheen pompt.
Nee, nou, dat is af en toe stuurt de trainer een beeldje op of zo van check dit nog even of check dat nog even. En vroeger hadden we ook nog een groepsapp zonder trainer, daar ging het dan af en toe een beetje.
Die is leuker, denk ik dan.
Die is leuker, maar ik hou er niet zo van, joh.
Oh.
Nee, joh. Ik hou niet echt van groepsapps.
Nee?
Nee.
Ik wilde net vragen of je een groepsapp met ons wilde. Dat we af en toe wat konden delen. Maar, nou, dan slaan we je over.
Nou ja,
maar je hebt, dat jaar was het eerste jaar van Dirk Kuyt.
Ja.
Hoe was dat? Want je hebt wat ik zeg, het is Dirk Kuyt van een legende. Om Dirk Kuyt te mogen spelen, man.
Nou ja, in eerste instantie toen we het hoorden, dacht ik van wow, weet je wel.
Ja.
Was, ja, dat ken ik natuurlijk alleen van tv. En een paar jaar daarvoor, toen die hier Feyenoord naar het kampioenschap schoot, zat ik ook in het stadion en zo. Dus ja, was in het begin was ik wel een beetje onder de indruk van die namen en gewoon van alles eromheen. En nou ja, toen kwam natuurlijk die eerste training, elkaar ontmoet, gepraat. En eigenlijk was dat heel snel gewoon een best wel chille vibe. Gewoon, het was gewoon een goede sfeer. En ik heb achteraf gewoon heel veel goede herinneringen aan. Ik denk dat hij mij heel veel minuten heeft gegeven vooral en heel veel vertrouwen. Ook altijd uitgesproken naar mij dat hij in mij de potentiële linksback van Feyenoord 1 ziet. Dus,
ik dat is wel heel tof om te horen.
Ja, ja zeker. Ja. Vooral ook omdat hij natuurlijk daar gewoon heeft gestaan en zo. En als zo iemand dan tegen jou oprecht zegt van, jij kan dat.
Ja. Weet je ook af en toe de aanvoerdersband volgens mij mocht je dragen als Hendriksen niet was?
Ja, klopt. Als Ramon er niet was, dan was ik ook aanvoerder. Dus ik heb een hele goede herinnering aan Dirk Kuyt. Ja.
Het is wel jammer dat hij weggegaan is dus.
Ik vind het jammer dat hij weg is gegaan. Maar ja, weet je, ik heb hem 2 jaar gehad. Ik vind het soms ook wel leuk als ik dan weer nieuwe dingen krijgen, nieuwe ervaringen krijgen.
Denk ik ook goed voor je ontwikkeling.
Ja, is ook goed voor je ontwikkeling.
Andere ogen die misschien andere invalshoeken hebben.
Precies, en je weet maar nooit waar je elkaar in de toekomst weer tegenkomt. Ja. Dus het is altijd fijn om een goede band te hebben, zeg maar.
Ja.
Wat is eigenlijk het grootste verschil tussen Kuyt en Rini? Rini Kolen.
Ja, maar geen Rini zeggen. Nee, Rini Kolen. Ja.
Het grootste verschil tussen Rini en Dirk. Ik denk dat Dirk iets meer betrokken was in de training zelf.
Mm-hmm.
Ik vind Rini is iets meer, zeg maar, ja, volwassen kantoortrainerachtig, zeg maar. Echt een manager, zeg maar.
Mm-hmm.
En Dirk was meer echt op het veld. En, maar ja, Rini had dan, zeg maar, Koen Stam bij zich.
Ja.
Die dat dan heel erg op zich nam. Dus dat, ja, allebei was dat gewoon prima. Maar dat is wel een beetje het verschil tussen hun. Ja.
Ja, echt Rini Kolen kan je natuurlijk niet echt beoordelen. Omdat je natuurlijk eigenlijk
heel kort maar,
amper een volledige training hebt kunnen afwerken.
Ja, precies dat ook. En vooral, ik heb ook ik heb 30 minuten gespeeld dit seizoen. Ja. Door corona en ook
ja, je begon natuurlijk geblesseerd?
Ja, begon geblesseerd. Nou ja, toen was ik denk 3-4 maanden fit. Toen geen wedstrijd gespeeld natuurlijk door die corona. En toen natuurlijk dat traagste met die knie.
Ja,
dus, ja
dat was je eerste training met eerste, hè?
Ja, en je schrok dat niet helemaal door.
Nou, dat is dus zeg maar ook zoiets, dat denkt iedereen. Dat is dus niet waar. Het is niet de eerste training.
Oh.
Maar dat stond zo op, ik weet ook niet wie dat heeft geschreven. Misschien jij.
Ja, dan moet je naar mij kijken. Ik schrijf nooit wat. Ik ben geen
was inderdaad Jopie.
Ja, nee. Ik denk, ik heb in
Feyenoord bracht het volgens mij ook zo, hoor.
Ze bracht het zo. Nou, weet je wat het was? Ik heb in, zeg maar met Van Bronckhorst heb ik zelf nog meegetraind. Toen was ik 16. Toen heb ik al meegetraind.
Oké. Okay.
Misschien 4 keer of zo. Toen kwam Stam, 2 keer meegetraind. En toen advocaat, dit was de derde keer. Dus totaal ongeveer 10 keer. Maar het werd zo gebracht omdat dit wel, zeg maar, de keer was dat het een beetje richting, dat ik zou blijven, zeg maar. Die richting ging het op.
Ja, want je had natuurlijk Haps. Dat gevoel
kreeg ik. Hè?
Nou ja, maar met Haps was het natuurlijk vaak geblesseerd.
Ja, precies.
En natuurlijk Malasia. Ja. Dus in zoverre, als linksback lagen er wel mogelijkheden.
En natuurlijk allemaal Hendricks is verhuurd.
Smeulers is natuurlijk ook verhuurd.
Dus er zat eigenlijk niet echt heel veel mensen meer. Dus dit was wel een beetje de training dat ik erheen zou gaan, zeg maar.
Ja.
Ja, dus misschien daarom dat ze zei de eerste training.
Ja, maar goed. Maar ja, het is dan niet de eerste, maar het was wel een van je eerste keren, dit seizoen.
Dit seizoen wel, ja.
En toen? De knie.
Ja, de knie gewoon dan.
Hoe ging het? Want dat, gewoon in een duel? Of was het gewoon,
wij weten natuurlijk niet helemaal de precieze verloop.
Nee, totaal niet in een duel. Eigenlijk was een, de training was al bijna op zijn eind. We waren in de eindpartij. We speelden 11 tegen 11. Was volgens mij het weekend dat Feyenoord tegen Groningen speelde, dat uiteindelijk werd afgelast.
Ja.
Dat weekend was het. Dus ik zat zeg maar in het reserveteam, gingen we Groningen nabootsen. En in de 11 tegen 11...
Dan moest je veel lopen, want die linksback van Groningen die loopt de godganse tijd.
Dat weet je heel goed, ja. ik moest veel lopen tegenover Berghuis, dus ik lekker lopen.
Oh, dus, dat sta je tegen Berghuis?
Echt dik, hoor.
Ja.
Tof, sorry.
Zo.
Ja, dat is leuk, toch?
Ja,
dat is...
Nou ja, ik heb heel lang gedroomd dat ik ooit profvoetballer zou worden. Ik kwam er eigenlijk al heel snel achter dat ik geen reet kon voetballen, dus die droom. Maar als je dan tegen, misschien wel de beste speler van op dit moment van Feyenoord,
ja.
Dat je dan daar rechtstreeks tegenover staat, omdat jouw plek is natuurlijk linksback, hij is rechts buiten. Ja. Dat is wel extra vet.
Ja, dat is gewoon alleen maar goed.
Daar kan je alleen maar van leren.
En voor mij is dat gewoon heel leuk, zeg maar. Dat is waar ik het eigenlijk voor doe.
Ja.
Ik bedoel, kijk, onder 21 is leuk, maar uiteindelijk wil ik naar de Kuip.
Ja.
Dus daar is dat wel voor nodig, zeg maar, om tegen zulke spelers jezelf staande te houden, zeg maar.
Ja.
Ik vind het wel tof dat je dat zegt, want je hebt natuurlijk... Ik snap dat je al een visie hebt richting de Kuip en dat al helemaal als je een keer hebt meegetraind. Maar wij krijgen zeg maar allemaal mee hoe belangrijk dit seizoen is voor de onder 21.
Ja.
Omdat ze nu natuurlijk naar die hogere klasse kunnen gaan.
Ja.
Hoe ervaar jij dat en hoe ervaart jullie team dat?
Nou ja, kijk, hoe we het uiteindelijk ervaren hebben is heel anders dan hoe we verwacht hadden dat we het zouden ervaren. In het begin er was heel veel aandacht voor ons. Ik bedoel, we kregen in één keer een naam op de rug... Dat is ook voor het eerst.
Ja.
Shirtnummers.
We waren niet meer echt onderdeel van de academie. We waren echt een stap hoger, zeg maar.
Mm-hmm. Dus misschien is dit een vraag die je niet kan beantwoorden. Maar krijg je dan, want je hebt een contract, krijg je dan ook ineens een auto omdat je niet meer van de academie bent? Dus krijg je ook een leaseauto van de club?
Ja, die krijg je ook, maar ik heb nog geen rijbewijs.
Dan wordt dat lastig.
Maar ik voel je, man.
Ja, nu zit ik ook met die knie, dus kan ik ook niet afrijden. Dus ja. Maar in juli ga ik ervoor.
Ja.
Dus dat kan ook.
Want dat is het eerste wat ik zou zeggen. Op het moment dat je zegt, je bent geen academie meer. Je hoort nu bij het eerste. Ik zeg,
auto.
Ja, morgen voor de deur.
Nee, dat zijn kleine dingen. Nee, maar dus in ieder geval, dat soort dingen merk je wel dat het echt serieus wordt genomen, weet je wel. Eerste dag kwam Frank Arnees ook bij ons in de kleedkamer. Hebben we het uitgebreid over gehad, zeg maar, wat de bedoeling was. Dat is twee keer kampioen worden. Dus er was van begin wel een soort van druk van buitenaf. Ik bedoel, we waren ook de enige echte topclub in die competitie. Ja. Dus we waren ook een beetje aan onze stand verplicht. Als je ook kijkt naar de selectie die we hadden met allemaal jongens die nu...
Ja, een hele chique selectie. Als je met jongens als Bannis, met Vente, Weerman, Hendrik, Zutterby. Allemaal spelers die natuurlijk allemaal al debuut hadden gemaakt in betaald voetbal.
Ja, precies. We hadden wel een ontiegelijk sterk team. Dus ja, ik denk ook dat we uiteindelijk kampioen zouden moeten worden. Dus het was wel een aparte ervaring die heel kort duurde.
Ja, corona, hè?
Ja.
Verschrikkelijk.
Want hoe heb je dat ervaren? Want je hebt tijd ook, geloof ik, in viertallen moeten trainen. Hoe gaat dat?
Ik kan je vertellen, dat was een hele mentale periode.
Ja.
Ik bedoel, kijk, de jongens om ons heen mochten nog wel partijen, omdat die onder de 18
waren. Die konden nog met de onder 18, dus de jongens als Twan van der Zeeuw en zo, die konden qua leeftijd nog net jong genoeg waren.
We gingen allemaal, en het kutte was, het was dus onder de 18, maar ik was zelf ook 18.
Ja.
Maar omdat ik dan uit 2001 kwam.
Precies.
Een compensatiespeler.
Dus was eigenlijk, want je bent in november geboren, volgens mij. Dus je had eigenlijk twee maanden later moeten geboren. Dan had je nog met...
Ja. Precies. Dus het was gewoon niet leuk.
Nee.
Het was vooral lopen zonder bal. Het was gewoon ontiegelijk zwaar.
Ja.
Ja.
Want dat is wat je dan doet. Je loopt heen en weer, je schopt een balletje naar je medepartijgenoot. En...
Nou, je speelt een beetje afwerk voor, maar dat is dan het hoogtepunt. Ja. En voor de rest ben je vooral... Kijk, wij moesten conditioneel... zeg maar, op een bepaald niveau zijn dat we, mocht iets gebeuren bij één, dat we wel konden aansluiten, maar we konden niet die intensiteit halen in partijen.
Nee, dat is bijna niet mogelijk.
Het is bijna niet mogelijk, maar je moet er wel zo dicht mogelijk tegenaan zitten. Ja, dus dan moet je gewoon heel veel arbeid leveren, maar dat kon dus niet in teamverband. Ja. Dus dan moet je andere oplossingen gaan zoeken.
En? Ja. Kreeg je trainingsschemaatje thuis en zo?
Nou, dat viel wel mee. Zeg maar, in echt het begin van de corona hadden we altijd gewoon Zoom-trainingen.
Via Zoom,
ja.
Is goed, hoor.
Wacht, wow. Ik ben ambtenaar, ik zit de godganse dag naar zo'n scherpje te kijken met Zoom-overleg.
Ja, ik ook met school.
Als profvoetballer, Zoom-training, hoe gaat dat? Ik neem niet aan dat je op een veldje stond en een cameraatje op je mic stond.
Nee, het was gewoon thuis. Het was gewoon thuis in je slaapkamer of waar je ook wilde. En dan had je gewoon met de krachttrainer gingen.
Ja, oké, kracht.
Ja, maar en dan daarbij...
Je zegt, je moet eerst vier ballen met links, vier ballen met rechts tegen de muur gaan schoppen.
Daarbij kreeg je gewoon een schema dat je gewoon moest lopen. Maar dat is ook gewoon eigen verantwoordelijkheid. Het is niet dat ze je gaan controleren, we zijn geen kleuters of zo.
Nee.
Gewoon, dat moet je zelf aanpakken als je dat wilt.
Zo, het lijkt me wel echt veel van je vragen.
Ja, het is gewoon heel lastig als je totaal geen perspectief ziet, totaal geen licht aan het eind van de tunnel, zeg maar. Om dan wel elke keer op te laden van, vandaag gaan we weer. Op een gegeven moment, ik bedoel, de trainers die zeiden ook van, het is echt kloten en we begrijpen het. Maar als Dick je opbelt,
Dan moet je er staan.
Dan kan je moeilijk zeggen van...
Precies, dan moet je die linksback van Groningen nadoen.
Precies. Ja. Dan kan je niet zeggen van, ik pas even.
Nee. Ja. Is het het zwaarste seizoen in je carrière geweest?
Ja, vooral door die knie ook.
Ja.
Het is mentaal zwaarder dan fysiek, hoor, moet ik zeggen. Ik bedoel, ik ben wel gewend om te lopen en zo. Maar het zit vooral in je hoofd. Op een gegeven moment ben je gewoon klaar mee. En dan wil je eigenlijk niet meer. Maar je moet. Dus dan denk je elke keer van, misschien belt hij morgen. Dus dan gaan we nog een keer. En zo probeer je een beetje jezelf sterk te houden, zeg maar.
Want hoe staat het nu met die knie? Hoe ver ben je? Wanneer verwacht je hopelijk weer op het veld terug te zijn?
Ja, is lastig om te zeggen. Het is echt per persoon en per knie verschillend. Ik zit nu op dinsdag week 6. Dinsdag ga ik ook weer naar het ziekenhuis voor een eerste check sinds de operatie.
Ja. Mm-hmm.
En ja, normaal gesproken staat er 9-10 maanden voor. Dus dan kom je uit in december, januari. Maar ik hoop dan wel iets eerder al mee te trainen. Dan krijg je in ieder geval een beetje wel die feeling, zeg maar.
Ja.
Maar echt wedstrijden, denk ik, rond en na of na de winterstop, zeg maar, van volgend seizoen.
Nou ja, voor volgend seizoen wil ik het straks nog hebben. Is dat ik nog, want ja, we hadden net over jouw beste wedstrijd tegen Ajax. Althans, er is ook nog een andere wedstrijd tegen Ajax die me ook nog wel een beetje bijstaat.
Dit was leuk.
Ja. Oh, jij verwacht vuurwerk. Nee, ja, ik kan me ook nog een wedstrijd in Amsterdam herinneren.
Ja, Supercup.
De Supercup. Liep ietsjes minder, hè?
Ja, dat was een kutdag.
Wil je daar iets meer over vertellen? Of moet ik het vertellen?
Ja, vertel maar.
Nou ja, goed. De wedstrijd, volgens mij stonden jullie 2-0 achter.
Ja, dat was iets meer volgens mij. Of niet?
Nou, volgens mij was het 2-0. Of, nee, volgens mij was het zelfs 2-1. Want vanavond Belarbi net gescoord.
Nee, je scoorde na mij volgens mij.
Nou ja, goed. Maar voor het verhaal niet zo heel veel uit. Het ging even over de actie.
Want met 20% balbezit. Dat was een beetje de status.
Ja, dat. Ik wilde dat niet zeggen. Ik wilde niet helemaal invrijven. Maar het was geen beste. Ik weet nog dat ik die stream thuis zat te kijken. En toen op een gegeven moment zie ik ene Q Hartman inkomen. Nou, en die schopt door een tegenstander. Ja, die schopt hem ongeveer de boarding overheen. Ja, dat is best knap, want die overtreding was randje 16. Dus die... je kreeg meteen rood. Ja, ik denk wel terecht. Volgens mij een wedstrijd of 5 schorsing.
Ja, uiteindelijk 8-8. Maar er gingen nog 4 vanaf. Omdat ik... voor een of ander programma van de KNVB had gevolgd. En had ik het goed gemaakt met die gast. En,
ja, met die gast.
Maar uiteindelijk, ik kreeg geen rood voor de overtreding zelf. Ik kreeg rood voor het opstootje wat daarna volgde, zeg maar.
Ja. Oh, dus overtreding zelf vonden ze niet rood genoeg? Dat was een
gele kaart. Nee, dat is echt zo.
Was ze een Nijhuisje?
Ik ben na de wedstrijd meteen naar de scheids gaan, weet je wel, een beetje mijn hartje proberen te redden, zeg maar. Ja. Maar ik sowieso vooropstellen dat ik echt veel spijt van heb, want ik heb er wel problemen mee gehad.
Ja.
Dus het is wel, kijk, allemaal grappig en zo, maar uiteindelijk heb ik er wel spijt van en zou ik het ook nooit meer op die manier aanpakken, zeg maar. Maar na die wedstrijd inderdaad dus naar die scheids gegaan en gevraagd van, tenminste ja, een beetje geprobeerd van sorry, dit, dat. Toen zei hij van ja, voor de overtraining was het geel met een rood randje, maar voor het opstootje slaande beweging rode plak.
Pof. Ja. Zoek hem even op thuis. En dan
het mooiste moment. Nee. Maar het, wat ik het frappante van, het was een van je beste vrienden notabene. Inmiddels mogen we het zeggen, want hij is weg bij Ajax. Je kent uit Rotterdam, hè?
Ja, gewoon in de klas gezeten inderdaad, ja.
En volgens mij heb ik heel vaak jullie op Instagram zien tennissen met z'n tweeën.
Ja, dus klopt. In de zomer altijd, om mezelf lekker fit te houden.
Maar als je dan op het veld staat, dan maakt het niet uit wie er tegenover je staat. Dan ga je er 100% voor. In dit geval ietsjes te ver misschien.
Ja, ik zit soms gewoon iets te ver in mijn emotie en... Ja, als je dan voor mijn voeten loopt, dan kan het zomaar zijn dat je een cake krijgt.
Ja. Is dat iets wat je zeg maar nu geleerd hebt? Je zei altijd van ik ben in de problemen gekomen, het was echt niet handig, veel gezeik gehad.
Ja.
Is het nou iets waarvan je zegt van nou, dat heb ik daarmee een beetje uit mijn spel weten te krijgen?
Ja,
of zit er nog steeds een risico dat je te enthousiast bent en daardoor soms misschien...
Nou ja, dat is iets waar ik nog steeds wel aan werk, want ik heb vorig seizoen ook een paar momenten gehad dat, dat ik eventjes in mijn emotie te veel reageerde, zeg maar. Dus ik probeer het er steeds meer uit te halen. Maar soms, weet je, als je dan zo achter de feiten aanloopt... en als je dan het gevoel hebt dat jij het wel wilt... maar dat het zeg maar, voor de rest niet echt loopt...
Ja.
Dan kan het wel eens gebeuren dat je dan dat het licht even uitgaat.
Ja.
Ja. En heb je dan ook trainers gehad die daar echt heel erg dicht op zaten?
Ik heb een heel groot probleem gehad met Dirk Kuyt.
Ja?
Ja. Ik moest eens op zijn kantoor komen en hebben gewoon een gesprek over gehad... Dat het de laatste keer was.
Oh, ja, Dirk was geen.
Nee, maar het is alleen maar goed, toch?
Dat is natuurlijk ook in de jeugd. Dat vergeten wij wel eens. Robin,
je moet die boy sturen, toch?
Ja.
En wij kijken er ook naar. Van, weet je, dat elftal moet winnen, moet kampioen worden, moet presteren. Ja. Maar uiteindelijk is het ook natuurlijk een ontwikkelcurve. Ook daarin mag je fouten maken. En ook daarin, liever daar dan wanneer je straks in het eerste Ajax in de Kuip staat. En dat er de Supercup finale, of weet ik hoe dat ding tegenwoordig heet.
Johan Cruijffschaal.
Ja, dankjewel. Als je trouwens op de achtergrond... Ja, het is heel vervelend. Inmiddels weet ik wat Ajax is geworden is.
Ja, we gaan maar niet zeggen waar het juist
dus
voor is.
Bij de Feyenoorder, de supportersvereniging, nemen wij op. En we horen dus de geluiden uit de Kuip. Er zit geen man in dat stadion, maar ze draaien muziek alsof er 40.000 man zitten.
Laten we het maar gewoon een beetje negeren.
Ja, precies. Nee, maar als mensen ineens denken van waarom zet Robin zijn muziek op de achtergrond aan? Nee, dat is niet Robin.
Nou, dit is godzijdank niet mijn muziek.
Nee, precies. Maar goed. Hey, ja, volgend seizoen. Het zal dus de eerste paar maanden zal het niet een rol zijn die je had gehoopt.
Nee.
Is er al met jou gesproken over het idee van volgend seizoen? Want er komen nu steeds meer namen naar buiten die doorstromen naar onder 21 of naar onder 18. Of de contouren van het elftal worden steeds meer zichtbaar.
Ja.
Volgend jaar, volgens mij, zover ik weet, is er geen ruimte meer voor dispensatiespelers.
Nee.
Dus daar waar dit jaar bijvoorbeeld Vente en Weerman nog mee mochten doen.
Nu niet meer.
Volgend jaar niet. Dus bijvoorbeeld dat El Bouchatoui, die misschien nog best wel baat zou hebben bij zo'n seizoen bij de onder 21, mag volgend jaar niet meer meedoen omdat het jaar 2000 komt.
Ja, klopt.
Dus je gaat best wel wat spelers kwijtraken. Is er al met jou gesproken hoe de contour en wat volgend jaar het idee is?
Nou ja, niet per se gesproken, maar het is wel duidelijk dat ik gewoon eerst fit ga worden en dat ik dan zoveel mogelijk minuten nog ga maken bij de 21.
Ja.
En daar een belangrijke speler zijn. Ik denk dat ik misschien ook iets kan betekenen voor die jonge gasten die nu erbij komen. Dus ik ga me gewoon focussen op dat ik 100% fit word. En dan ga ik daar een half jaar heel hard werken en proberen mezelf weer te laten zien zoals ik dat heb gedaan de afgelopen 2 jaar. En dan gaan we kijken, de jaar erop kan ik dus inderdaad niet meer naar de 21.
Nee.
Dan gaan we kijken voor mij of ik word verhuurd, of ik ben goed genoeg.
Eerst fit en dan...
Dan moet ik nog even 1 jaartje wachten met mijn shirt nummer 46.
Ja, ja.
Heel even wachten.
Ja, maar je weet nooit hoe het kan gaan.
Ik wou dat zeggen, het kan snel gaan, toch?
Ja, dat is, dan
houdt het soms, dat vergeten wij ook normaal wel als supporters. Best een voorbeeld, Stefan de Vrij. Ja, dat was een hele goede voetballer. Ook in de jeugd was het best wel een aardige voetballer. Maar uiteindelijk, op een gegeven moment, is hij in het elftal gekomen toen ongeveer 4 rechtsbacks geplaatst waren.
Ja.
Zelfs Schenkeveld, die nu in Griekenland bij Panathinaikos speelt, wat op zich helemaal niet zo slecht is. Maar die stond eigenlijk nog hoger in de pickorde vanuit de jeugd dan Stefan de Vrij op die positie. Maar ook Schenkeveld raakte volgens mij een wedstrijd bij ADO Den Haag. Raakte Schenkeveld ook geplaatst, waardoor Stefan de Vrij ineens in het elftal kwam. Nou ja, en hoe het vanuit daaruit gegaan is, dat weten we allemaal. Inmiddels is hij de beste verdediger van Italië. En gaat hij straks gewoon kampioen worden. Maar ja.
Nou, Quinn, dan wordt het een intershirtje met nummer 6.
Ik wil eerst nog even hem in de Kuip zien. Afspreken voordat we dan meteen al... Oké. Contract tot 2023?
Ja.
Hoe was dat, zeg maar, een contract ondertekenen als supporter van de club? De moment dat ze dan zeggen van, we hebben hier een contract voor je. Hoe was dat?
Ja, fucking ziek.
Dat betekent heel tof, Johan.
Ja, nee, fucking ziek snap ik nog wel, ja.
Nee, zo kan ik wel zeggen hier, toch? Fucking ziek. Gewoon.
Ja, dat mag natuurlijk.
Ja. Nee, dat was,
ik knip het wel uit, want we gebruiken geen geld voor.
Nee, dat was... Het heeft lang geduurd.
Ja.
Het heeft lang geduurd. Maar uiteindelijk heb je dan ook iets moois.
Maar ook een lang contract, want er spreekt wel vertrouwen uit.
Ja.
Ja, is
vaak
ook zo.
Vaak zie je 1-2 jaar. Meteen 3 jaar, volgens mij.
Ja, meteen 3 jaar. Ja, ik had eigenlijk al vanaf het begin dat Frank Arnezen werkzaam was bij ons, al gesprekken gehad met hem, dat hij heel erg gecharmeerd was van me. Hij had een paar wedstrijden gekeken en hij zag het allemaal wel zitten. En toen kreeg ik inderdaad dat belletje en toen is het zo een beetje gaan lopen. En vorig jaar in juni of juli was het zover.
Mooi man.
Ja.
Ik vind dat zulke mooie beelden, dat je dan met je vriendin daar staat. Dan, ik kan me echt niet voorstellen wat er dan nu heen gaat. Dan moet je zo trots zijn.
Ja, ik had toen ook nog op Instagram een foto gepost dat ik denk 5 was dat ik in de Kuip zat.
Ja.
En dan nu dit. Dat is denk iedereen zijn droom.
Tuurlijk. Ziek man.
Heb je nou... Nee, je zal niet gesproken hebben met Arne Slot, dat lijkt me niet, de nieuwe trainer.
Nee.
Maar is het dan op het moment dat je dan hoort dat Feyenoord Arne Slot aantrekt, een trainer die toch bekend staat om het
met de jeugd,
een kans te geven, denk je dan van, yes, dat vind ik echt heel tof? Of zeg je van, dat is misschien nu nog te ver van mijn bedshow?
Nou ja, op dat moment dat hij werd aangesteld, dacht ik dat wel, stiekem een beetje van, toch misschien iets meer een kans of zo. Maar nu denk ik daar helemaal niet aan.
Nee, dat vond ik een blessure.
Ja.
Oké. Nou, ik hoop je snel in het eerste te zien. Dat zou echt heel tof zijn.
Ja, inderdaad.
Ja, toch?
Ja.
Wij zitten op de eerste rij, Quinn.
Ja, inderdaad.
Ja, zoals ik net al zei, de bekerfinale is beslist. Dus we weten nu ook waar we aan toe zijn. 4e plek zou genoeg moeten zijn voor directe plaatsing voor Europees voetbal. Alhoewel, dan moet je ook weer play-offs en alles spelen voor Europees voetbal daarin. En toevallig spelen we aanstaande zondag, spelen wij tegen die nummer 4, Vitesse. Het gat is nog maar 2 punten. Een rechtstreeks duel in de Kuip. Zonder spandoeken, maar met supporters.
Ja.
Ga je daarheen, Robin?
Nee, joh, ik ga wel toegeven, ik had dit seizoen geen seizoenskaart.
Dan had jij überhaupt niet kunnen gaan.
Nee, helaas. En Joopie, ga jij?
Ja, zaterdagochtend. Ik had de pech dat mijn twee kinderen om 8:55 besloten om ruzie te maken. Dus ik heb scheidsrechter moeten spelen en dat duurde ongeveer tot 9:50. Ik logde in. Ik dacht, nou, dit kan nog. Ik zag allemaal vakken nog openstaan. Ik klik als een man. Maar elke keer als ik een vak aanklikte waar ik een kaartje kon selecteren, waren alle stoeltjes waren leeg. Dus die kon ik niet meer aanklikken. Dus dan refreshed ik weer. Hey, er was een andere vak opgelicht. Oeh, ging ik weer ander. Nou, ik heb vervolgens een uur heb ik heen en weer zitten klikken. Elke keer dacht ik, hey, er is weer een ander vak beschikbaar. Conclusie, ik heb geen kaart. Ik baal daar flink van. Maar ja, ja. Het is helaas niet anders. Er waren 6500 kaarten. Volgens mij 11.000 supporters, 12.000 supporters die op basis van die wedstrijd tegen Sparta hadden mogen gaan. Nou ja, goed, ik ben er dan niet bij. Het is
Rob wel, hè?
Rob is er wel bij, dus ja. Die zullen we volgende week wel aan de tand voelen hoe dat geweest is.
Ja.
Maar ik had er graag bij willen zijn, ondanks het hele protocol wat erbij hoort met de testen enzovoort enzovoort. Ik zag dat er ook heel veel ophef was van supporters die er wel wat van vonden. Zo van, eerder dit seizoen mochten we nog met z'n 13.000 en nu mogen we maar met maximaal 6500 en dan moeten we ook ons laten testen. Ik snap dat wel, maar tegelijkertijd, ik had heel graag gewoon weer naar de Kuip gewild. Zeker als ik nu, wat ik zeg, we nemen bij de Feyenoord erop. Dat is de derde keer dat ik het zeg. We zitten zo dicht bij de Kuip.
Ja, je kan het gras ruiken.
We hebben ook zelfs de sleutel om naar het stadion te gaan. Maar er is ons klemmend verzocht niet naar het stadion gaan. Het was wel verleidelijk om wel even wat...
Wat niet eens kan nog komen, hè?
Ik heb de sleutel in mijn zak, jongens.
Dus ik ga niet. Maar ja, wat ik zeg, het is wel een belangrijke wedstrijd.
Het is een verschrikkelijk belangrijke wedstrijd. Ja, 2 punten staan ze boven ons.
Ja.
Vitesse 4e, Feyenoord 5e.
Ja.
Ja, dit zijn wel de wedstrijden die er nu echt te doen, hè? Vooral nu met het uitzicht.
Oh, jij gaat het nu zeggen? Nog 5 finales, 6 finales? Elke voetbaltrainer? Nee, ja, nee.
Gooi open deur, hoor. Open deur in trappen deed ik de eerste keer, maar dat gaan we nu niet meer doen.
Oké. Wat ik me afvroeg, Quilici. Ja. Heb jij als selectie, tenminste contractspeler, kan jij gewoon op het moment dat je Frank belt en zegt van, hey, ik wil graag 2 kaarten. Ja, nu is het even anders in coronatijd, maar kan jij altijd aan kaarten komen?
Ik heb gewoon 2 seizoenskaarten. Dat zit gewoon erbij.
En waar dan? Op vak S?
Nee, vak VV.
Ah. Dat zou toch vet zijn? Kijk, wij zijn heel vaak lovend over Aliou Baldé.
Ja.
Heb je hem al meegemaakt? Of heb je hem alleen maar op afstand gezien?
Ik heb hem een sprinttest zien doen.
Schok je?
Hij is wel,
niet normaal,
hè? Die is wel sneller bij de boarding om een feest te vieren dan jij, denk ik.
Hij is rap.
Ja, hij is rap. Ja. Ja. Die conclusie hadden we ook wel getrokken.
Ja, dus dat is de enige dag dat ik hem gezien had. Maar was een beetje lastig communiceren alleen.
Ja.
Ja.
Hij praat alleen Frans, hè?
Frans.
Nou, ik moest trouwens wel...
Hij leert Engels.
Ik heb een flikker gekregen. Vorige week hebben we gehad over die auto.
Ik wilde even een rectificatie doen.
Ja, want dat was niet...
Het was niet zijn auto,
was niet zijn auto.
Nee, hij blijkt gewoon rennend naar dingen te gaan. Hij heeft helemaal geen Lamborghini nodig.
Nee.
Die jongen is sneller dan die auto.
Maar wat ik aangaf, het lijkt me gewoon wel vet. Volgens mij, als je het hebt over de harde winnen van supporters, doe die 2 seizoenkaarten gewoon in een harde kernvak. Doe je vak... Nou, vak S is misschien wel next level.
Nou.
Maar ze zijn hartstikke welkom om naast mij bij QQ te zitten. Hey, dat zou
QQ,
ik zit op QQ, dus ja, dat zou je zo kunnen.
Nee, maar het is meer, heel de academie heeft seizoenskaarten. En zeg maar, vak VV is gewoon gereserveerd daarvoor.
Ja,
rustig vak, kunnen de ouders ook mee.
Maar ik neem aan dat je nu ook niet mag. Al zou je willen, zou je zondag
nu
niet
mee. Nu sowieso niet, maar kijk, als er geen corona is, dan heb je wel een mogelijkheid om te gaan in ieder geval.
Oké.
Ga je vaak?
Nou, laatste jaren eigenlijk niet. Ja, sinds dat ik steeds dichter bij het eerste kwam, dan heb je niet meer echt dat gevoel van...
snap ik ook
wel. Ga dus dan, kijk ik liever op tv, dan zeg maar, kan ik het ook iets beter analyseren en voor mezelf kijken van oké, wat doet deze speler en hoe zou ik dat misschien anders doen, zeg maar.
Ja.
Kijk je dan veel naar de linksbacks van Feyenoord? Dat is tot de positie waar jij op richt, dat je heel veel naar Habs, Malasia kijkt.
Ja, nou ja, ik kijk sowieso naar alle wedstrijden van Feyenoord, bijna alle wedstrijden. En dan let je altijd toch iets extra op je concurrent, zeg maar. Dus daar kijk ik wel naar, ja.
En als jij de trainer was, wie zou je opstellen? Habs of Malasia? Ja, is het zo'n vraag waar ik
Hartman.
Hartman zou ik je, als we Hartman nu gaan opstellen, dan gaan we niet winnen.
Nee. Ze zijn allebei echt supergoed, dus ik denk heel erg luxe probleem.
Ja, eens.
Ja.
Er zijn jaren geweest dat we minder goede linksbacks hebben.
Ze kunnen het allebei prima invullen.
Ja dit is een mediatraining antwoord. Na de uitzending horen we wel wat je echt zou zeggen. Hey Robin, voordat we gaan voorspellen, heb jij nog wat leuks op de Insta gevonden?
Jazeker, Jopie. Ja, het begint een beetje traditie te worden, hè? Ik ben, zoals Quinn tweede aanvoerder was achter Hendricks, ben ik tweede aanvoerder achter Van Oefelen.
Oh, jij bent dus, de Insta-invallie, zoals we dat noemen.
Insta-invallie. Ja, ja. Gaan we eerst even naar prachtig babynieuws.
Ja.
Ons Jens Toornstra.
Ja.
Heeft samen met Carlijn een prachtige dochtertje gekregen. Rosie Maria Toornstra. Leuk. Vind ik een hele mooie naam. Ja. Vind ik echt een mooie naam.
Mooie naam.
Dus ja, we wensen namens Kangaloo en de gehele onder 21 selectie. Ja.
Zal het even in de groep hebben, dat je namen
ja,
hele...
ja, ja, ja. Komt goed.
Dat dit nog een dingetje wordt. Wij wensen hem helemaal geen, nee. geen sterkte, joh. Nee, we wensen hem onwijs veel geluk en gezondheid toe.
Ja, absoluut.
Ja, mooi man.
Ja.
Nou, dan gaan we naar de tweede. Nog een felicitatie. En dan gaan we naar een spelersvrouw. Eentje die niet elke week terugkomt. We gaan naar Mel Bottegien.
Oh, ja.
Die is jarig geweest.
Ja.
We gaan niet bij elke verjaardag stilstaan natuurlijk.
Nee.
Alleen, ja, deze vrouw heeft zo'n prachtige tekening gekregen van de kinderen. Ja. Waar papa Erik ook op staat. En nou, die rot van Sao Paulo, hij is groot. Hij is heel groter dan al die kinderen uit het gezin op elkaar.
Wat op zich ook wel klopt. Die kinderen zijn ook kleiner dan Erik.
Ja, 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 ja. Nee, maar prachtig. En rechtsboven staat een heel groot rood-wit hart. Dus misschien een knipoog naar de mooiste club van Nederland natuurlijk.
Ja, terwijl vandaag zag ik op RV12 wel een bericht staan dat hij wel alvast nadenkt. Dat hij denkt dat de tijd in Nederland er wel op zit. En dat hij toch wel langzaam denkt aan een... retour richting Brazilië, zijn thuisland.
Dus nou, mooi toch.
Ik denk dat het wel de laatste maanden zijn van Erik Bottegien.
Nou, en dat gunnen we hem van harte, want die jongen heeft veel verfijnerd gehad.
Absoluut, ja, absoluut.
Zeker.
Ja.
Ja, en dan gaan we naar iemand van onder de 21. En ja, ik weet niet of het je Matty is, Tosh, maar...
Matty, wat betekent dat?
Vriend.
Nee, dat weet ik. Sorry.
Ik weet niet of het je vriend is, Q, maar...
Iedereen is een vriend, hoor.
Iedereen is een vriend.
Iedereen is een vriend. We zijn allemaal één groot vriendenteam. Ja, Tosh Joleek weet natuurlijk dat hij is gaan rappen.
Ja.
En moet ik hem even toegeven, hij is best hard. Vind ik echt. Best een goede rapper.
Oké. Okay.
Maar hij heeft beats nodig. Dus kan jij wat sturen, Jopie? Heb jij beats?
Of ik beats heb?
Ja. Weet je wat dat zijn,
Ja, beats? Ik weet dat het zo'n...
Nou, die zou ik je sturen. Tosh, als je luistert.
Ja, ik kan wel even... Nee, ik kan geen beats maken, nee.
Nee, maar hij heeft beats nodig. En ik denk dat daar een hele mooie rapcarrière in zit. Hij zit bij Rotterdam Airlines, een groot label in Rotterdam. Dus dat
Rotterdam moet... Airlines?
Ja, zo heet dat. Ja.
Oké.
Okay. Ja.
Ja, nee, hier kan ik niet over meepraten. Dus ik denk dat hij het hartstikke goed kan en doet. Maar...
Wat vind jij ervan? Kun jij een beetje rap, Q?
Nou, niet zo goed als Tosh. Hij doet het hartstikke goed, denk ik.
Ja, hè? Hij is echt lekker bezig. Hij heeft laatst een nieuw nummertje, even een shout-outje. Een laatste nieuw nummertje uitgebracht met Jairzinho. Tik heet het nummer. Ik ga je niet uitleggen wat Tik is. Dat ga je maar lekker opzoeken s'avonds na 12. Maar,
in de incognito-modus begrijp ik.
Ja, ja, okay, ja. Op het Kangaloo-account, hè?
Ja?
Maar een hartstikke mooi nummer. Is Tosh succes en ik hoop dat je beats gaat vinden.
Ja.
En dan gaan we naar de laatste, jongens. En dan, ik mag het niet benoemen, maar ik ga het toch even over FIFA hebben. Want de E-divisie is weer begonnen. Oh,
God, ja, ik heb zitten kijken.
Nee,
ja?
Ga toch op. Ben jij een van de 5 kijkers?
Nee, maar dat was toevallig. Ik zat op YouTube en het was live. Want nu is het live op YouTube. Ja, vroeger was het zelfs live op tv.
Ja, op ESPN. Op Fox,
dus ik zat even te kijken naar, wat was het? VVV tegen Heracles.
Dat is een affiche.
Moet jij je wel stront vervuld hebben, zeg. Als je naar VVV Fortuna...
Dan gaat zo bestuur echt Heracles.
Heracles. Ik moet zeggen, dat was een aardig niveau, hoor.
Ja.
Ja, dat waren geen koekenbakkers.
Nee.
En dat mag ik hopen.
Nee.
Ja, Julian van den Berg. Vorig jaar heeft hij echt een Weekend League score neergezet waar ik van kan dromen. 210 op 0.
Ja, bizar.
Ja, dat halen wij niet, hè.
Ik heb nog met hem over gesproken.
Ja?
Ja, die gast is mentaal zo sterk.
Ja, dat is niet normaal.
Nee, die is niet te breken.
Nee,
maar jij hebt gesproken, want ik had de illusie dat hij gewoon 8 maanden lang alleen maar in zijn slaapkamer zat. En dat hij die slaapkamer niet uitkwam. Maar hij komt dus zijn kamer uit en hij kan praten.
Ja, hij kan praten. Ik heb hem gesproken toen ik zelf ook nog veel fit speelde, zeg maar. Ultimate Team. Dat is FIFA.
Ja, nee, zo hebben
we.
Generatiekloof.
Een beetje tips gevraagd en tactieken uitgewisseld.
Ja.
Ja.
Dus,
dan weet ik bij wie ik moet zijn. Ja. Dan zie je het dammetje aankomen. Ja, Feyenoord staat momenteel volgens mij 10e nu. Dus het gaat niet heel best. Dus als we nog 2 nieuwe mensen zoeken, kunnen Quilinch en ik kunnen het team versterken?
Nee, ik speel niet meer. Ik heb de stekker uitgetrokken.
Oh, ja.
Het is niet goed voor me.
Nou, Johan, doe jij dan maar mee met mij.
Dat weet ik zeker dat we onderin eindigen. Ik ben niet zo'n goede FIFA-speler.
En staat eerste, dus je voor mij...
Maar is dat niet... Kijk, ooit ga je natuurlijk... Het betaald voetbal. Hopelijk bij Feyenoord, maar misschien dan bij een andere club.
Ja.
Dan ga je op een gegeven moment je eigen poppetje krijgen in FIFA.
Ja, dat is een droom.
Ja.
Ik wil dat zeggen. Ik maak mezelf al tijd. Ik kan helemaal niet scoren, maar FIFA...
Hebben ze die tanden?
Oh, god. Oh, onder de gordel.
Sorry.
Ik maak mezelf al de spits, want ik altijd verdediger ben geweest in mijn leven. Maar dan ga ik vind het wel heerlijk. Dan maak ik de ene goal dan de andere. Ik ben 1,90, dus ik ben zo'n grote, sterke spits die alles erin kopt.
Oh, ja.
Maar als je jezelf, dat lijkt me wel helemaal vet. Ook al lijk je vaak voor geen meter.
Want... Nee, klopt. Nou, veel teamgenoten hebben dat al. En dat is gewoon... Dat is een droom.
Zoals?
Nou, ik zag Michael Tursen, het heeft al een
kans. Oh ja, ja.
Johnson. En dan heb je ook nog bijvoorbeeld spelers die gewoon in de game zitten. Marwan, ja. Ik zag Denzel, Thijs zag ik. Thijs heb ik laatst nog gekocht trouwens bij een carrière.
Wie?
Thijs Jansen.
Oh, Thijs Jansen. Oké, ja. Okay, ja.
Ik speelde laatst een carrière met Real Sociedad en ik had nog een tweede keeper nodig.
Bel je hem dan ook? Dan zeg je Thijs. Ik heb dit eigenlijk.
Hey, Thijs, heb je dit weekend?
Je bent te laat op de training.
Ja. Nee, maar nee. Thijs is gehaald.
Ja. Maar nu zijn alle mensen afgehaakt die helemaal niks van FIFA hebben. Laten we het maar gaan hebben
naar Vitesse. Ja, jongens, Vitesse, ja, de laatste wedstrijd gelijk gespeeld tegen ADO.
Ja. Nou ja, en de allerlaatste wedstrijd hebben ze dus in de blessuretijd verloren van Ajax voor de beker. Dat is misschien wel belangrijk.
En niet de eerste keer dat ze last hadden met ADO. Daarvoor ook in de beker, net gewonnen.
Ja, nou, hij kan echt wel week uitschuiven.
Ja, dat zijn geen hele denderende dingen. Maar ze doen het wel goed voor de rest.
Ze doen het hartstikke goed. Maar inderdaad, ADO, dat nog in de Eredivisie speelt, dat is echt een wonder.
Dat duurt nog een wedstrijd of 6 en dan is het klaar.
Ja, helaas vind ik.
Dus ADO Den Haag is een mooie club. Maar ja, als je ziet hoe dat geleid is de afgelopen jaren.
Is ook zo, maar sinds ik voetbal kijk, zie ik ADO wel Eredivisie voetballen. Dus...
Ja, ik niet. Ik ben wat ouder. Ja, dus precies. Ik heb ze ook nog...
Maar voor mijn gevoel. Voor mijn gevoel.
Het Zuiderpark zien voetballen. Maar goed. Maar goed, Vitesse.
Ja. Ja,
een goede ploeg. Laten we gewoon, weet je, we hebben heel vaak de discussie over dat we eigenlijk het schande is dat we daar lager dan staan. Ja. Daar sta ik nog steeds achter. Ik vind dat Feyenoord nooit, maar dan ook nooit onder Vitesse mag staan. Ondanks dat ze een aantal goede voetballers hebben. He, zo'n Bazour, prima speler. Tanane, prima spelers. Maar als je dan de elftal van Feyenoord bekijkt, denk ik toch dat alle tijden dat Feyenoord een beter elftal heeft. En dat Feyenoord in alle tijden van Vitesse moet winnen. Dus ik hoop dat ze ook een klein beetje geknakt zijn van die bekerfinale, dat dat niet gelukt is.
En dat leeft wel echt daar volgens mij. Zo, nou ja, dat zag je ook vooral bij de vorige
week. Dat
zie je toch. Ja. Hè? Ik bedoel, ik weet niet of we Peter R. de Vries deze week hebben gezien in een praatprogramma. Die liet even in een paar minuten zien waarom inderdaad heel Nederland een hekel heeft aan Ajax.
Dat is goed, hè? Van Erik Dijkstra.
Ja, die beker is gewoon een prijs. En hij zat daar een beetje te vertellen. Ja, de beker, ja.
Bijzaak.
Bijzaak. Nou ja, ik denk dat voor elke club gewoon een beker een hoofdprijs is.
Vooral voor zulke teams.
Ja, absoluut. Ja. Absoluut. Dus ik hoop dat het een beetje knakt. En dat we gewoon in eigen huis, met dus die supporters, waar volgens mij mogen ze zingen. Dat vind ik ook wel fijn. Want de eerste keer...
Ja, maar het werd wel sterk afgeraden.
Maar dat ze daar een beetje maling aan hebben.
Ja, natuurlijk.
Dus ik roep die 6500 op. Zing alsof jullie met z'n 50.000 zijn. Ja, zorg dat echt dat die 12e man er weer een beetje voelbaar is. Dat we vleugels krijgen. Ik ga voorspellen. Feyenoord Vitesse wordt 2-0.
Ja, daar zou ik voor tekenen. Dat is een mooie... Heb ik toch open deur.
Weer een open deur. Ja hoor. Open deur. Check.
Ja. Nee, sorry. Ja, ik ga er lekker kort en mondig over zijn. We gaan die wedstrijd gewoon 3-1 winnen. Ik heb er echt een verschrikkelijk goed gevoel over. Die ploeg is lekker geknakt. ADO gelijk. Het wordt niks. Die Openda scoort nog een keer. En we gaan er gewoon 3-1 winnen.
Lekker.
Feyenoord gaat weer vleugels krijgen, jongens.
Ja, ik wilde ook 3-1 zeggen. Ik hoorde 2-0. Ik dacht ook een marge van 2. Nou, één goaltje tegen. 3-1 kom je dan uit.
Oké. Okay.
Dit vind ik toch mooi. Dat wij samen die scoren dan. Dat mag eigenlijk niet, maar dit vind ik mooi.
Dat is eigenlijk wat anders, hè?
Nee, je gaat die jaren noteren. Zeker als drieën hoort, dan zegt hij, ik heb samen met Quilinci, heb ik het goed gespeeld.
Wij moeten samen een podcast gaan beginnen.
Ja, goed. Nou ja, belangrijk. Ik heb er zin in. Ja.
Leuk, man.
Dan vraag ik nu normaal gesproken aan mijn compaan, joh, zijn er nog nieuwe patronen? Maar ja, ik heb jou het lijstje niet doorgestuurd. Dan moet ik het zelf maar gaan beantwoorden.
Ik heb geen flauw idee.
Dan ga ik een toneelstukje spelen. Johan, zijn er nog nieuwe patronen? Ja, die zijn er toevallig. Er zijn weer twee mensen deze week die lid geworden zijn van ons platform, Patreon. Kijk op onze site, kijngeloel.nl, hoe je ons kan steunen. De nieuwe mensen zijn Dennis Tromp en Roel Vermaat. Welkom bij
de club. Jongens. Dankjewel.
En dan hebben we eigenlijk nog één laatste dingetje voordat we afsluiten. Want... Ja, we zitten hier dus met Quilinci Hartman. We nemen het op bij de Feyenoorden, de supportersvereniging. Als je nog geen lid bent, word lid. Je krijgt elke maand een mooi blaadje. Ze verdedigen onze belangen bij de club. Dus het is gewoon goed om daar aan te bij te sluiten. Het kost je helemaal geen drol. Maar wij hebben samen met de Feyenoorden een shirt gekocht. En niet zomaar een shirt. We hebben een shirt van Feyenoord gekocht. Dat zou je niet verbazen. Die hebben we laten bedrukken. Met nummertje 4 en een nummertje 6. Dan moet er iemand aan deze tafel waarschijnlijk gaan denken. Hey, dat nummer herken ik. Ja, dat is Quilinci. We hebben hem laten bedrukken met jouw naam. En we wilden die eigenlijk gaan weggeven. Dus we hebben een winactie bedacht.
Ja.
Voor jullie, de luisteraars, om het shirt gesigneerd door Quilinci. Jij gaat hem zo tekenen. Weet je nog niet, maar dat ga je straks doen.
Gaan we doen, ja.
Althans, wil je hem tekenen?
Tuurlijk, uiteraard.
En dan kunnen die winnen. Dus Robin, hoe kunnen mensen dat shirt gaan winnen?
Ja, ga even naar onze Instagram. Je kan hem vinden op onze Instagram, de foto, en op de Instagram van FSV de Feyenoorder. Tag 2 kameraden. Volg ons beide, dus zowel de Feyenoorder als Kein Glue. En laat even een leuke reden achter waarom jij dat shirt graag wil winnen. En dan misschien sta je over 7 dagen met het prachtige shirt van
Wie gaat dat dan kiezen uiteindelijk?
Ik.
Dat denk ik
Uiteraard ja. Ik ben alles. Ik ben de aanvoerder, ik ben de dictator.
Ik denk dat het weer tijd is om te stoppen deze week.
Nee, inderdaad. We hebben volgens mij lekker gekletst. Quilincy, ontzettend bedankt dat jij tijd en moeite hebt genomen om naar ons toe te komen, om achter die microfoon te kruipen. Ja, het mooie is, jij hebt onszelf benaderd een paar maanden geleden. Ja. Je zei van, ik luister af en toe. Ja. Ik vind het leuk om eens een keer aan te sluiten. Wij vonden dat hartstikke vet dat iemand binnen de club dat wilde gaan doen. Dus wij hebben gezegd van, daar moeten we echt werk van maken. En nu is het daadwerkelijk gebeurd. Bedankt daarvoor.
Ja, ik vond het hartstikke leuk.
En wie weet, in de toekomst hopen we sowieso in het eerste bij Feyenoord te zien. Ja,
dat sowieso.
En ik vind het ook nog wel eens leuk om je achter die microfoon. Dus zullen we afspreken dat als je de debuut hebt gemaakt...
Nou, kom ik weer zitten.
Dat je weer...
Dat spreken we af.
Heel goed. Hey, bedankt en alle luisteraars. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.
Tot volgende week.